Zusters, broeders, goedemorgen. U hier in de zaal en misschien kijkt u thuis mee of op een andere plaats. We hopen dat we met elkaar worden opgebouwd, bemoedigd vanuit het woord van de Heere onze God. Klem vast aan de rots u. Ik moest denken, en nou gaat u schrikken hoor, aan een gesprek wat ik had met een zuster. En die zuster die had 9 broers. Ja, dus dat mocht niet schrikken. Maar die had 9 broers die alle 9 zelfmoord hebben gepleegd. Dat is onwaarschijnlijk. En het is echt waar. Maar het verhaal is daarmee niet gestopt. Het waren kleinkinderen van Johannes de Heer. Onwaarschijnlijk. Johannes de Heer heeft het niet meegemaakt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Johannes de Heer had een dochter en ja, we zitten natuurlijk eentje terug in de tijd. Die is gehuwd met een Duitse militair, hoogmilitair. In de Tweede Wereldoorlog is dat allemaal gebeurd. En die kinderen hebben dat allemaal niet een plaatsje kunnen geven. En ik sprak met Ilse, zo heette zij, Ilse voor haar. En klem vast aan de rots u. Dat was haar. Zij was een blijmoedig christen. Het was een heel andere weg geweest. Ik weet niet waarom ik dit nu moet zeggen, maar ik had de drang om dat te zeggen. Misschien wel voor iemand, want we leven in een rare tijd, in een rare wereld. Mensen doen rare dingen. Maar bij Jezus kun je terecht, klem vast aan de rots. Ja, we gaan lezen uit Filippenzen. Filippenzen, het eerste hoofdstuk. Dat is dus de mitrailleur die wij vanmorgen mogen hanteren. Bedankt aan moeder Lise. Nou hopen we maar dat het zo gaat zoals het ook in de Bijbel staat, in Handelingen vooraan, daar wordt geschreven, ze werden diep in het hart getroffen. Nou laten we dat dan maar verwachten. Ik ga met u lezen uit Filippenzen 1, vanaf vers 12 tot en met vers 18. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, gaat het over diezelfde Paulus hè, waar we het net over hadden, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken Christus, weliswaar uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat er nog, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Tot zover. Ik snap maar, die vraag wil ik toch wel even stellen. Uit wat voor vertaling heb je net gelezen? NBG, was de NBG? Juist, nee, ik dacht van... Ja. Ik lees uit de HSV-vertaling, dat hebt u misschien van mij wel begrepen. En er is alweer een vertaling bijgekomen, hè? NBV 2 geloof ik. We houden niet op met vertalingen. Je kunt vertalingen krijgen ook waar bepaalde gedeelten zijn ingekleurd met de kleur waarvan je zegt, daar wil ik veel van weten. Ja, het is altijd wat zoeken naar de goede vertaling. Het is een goede klus natuurlijk. En er zijn veel verschillende inzichten. Maar goed, wij hebben het woord van de Heer. En daar mogen we over nadenken. En dit gedeelte, dat is eigenlijk ook wel weer een beetje lastig. Toen ik daar voor de eerste keer over nadacht, op me liet inwerken. En ja, dan zoek ik daar het een en ander bij op. Dat begrijpt u. Ik snap wel wat er staat. En daarop spittend ben ik qua vertaal ook niet veel moeite tegengekomen. Maar ja, je kunt wel snappen wat er staat zonder dat je het begrijpt. Dat is een beetje cryptisch, dat snap ik ook wel weer. Het is een beetje Cruyffiaans. Cruyff die zei, je begrijpt het pas als je het ziet. Nou, zo is het natuurlijk ook met de Bijbel. Je kunt wel lezen wat er staat en wel snappen wat er staat, maar begrijp je ook werkelijk wat er staat? Begrijp je wat de boodschap is, wat de bedoeling is? Nou, dit haakte bij mij. Christus prediken uit ruzie, afgunst of uit welwillendheid. Kun je nou Christus prediken uit ruzie of afgunst? Nou, daar gaan we ons straks over buigen, bij vers 15, 16, 17. Maar we beginnen maar bij vers 12, gewoon. En ik wil dat u weet, ik wil dat u weet. Na de aanhef, na de opening, na die eerste 11 versen die we al eerder met elkaar hebben besproken, komt Paulus nu tot een van de belangrijke dingen die hij wil bespreken. Ik wil dat u weet. En wat moeten we weten, de Filippenzen en vandaag wij, zijn gevangenschap. Dingen met betrekking tot zijn gevangenschap. Het briefje aan de Filippenzen behoort tot de zogenaamde gevangenisbrieven. Filippenzen, Colossense, Efeze en Filemon. Paulus is een gevangene, om Christus wil. Dat hebben we gelezen. Waar zat Paulus gevangen? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dat staat er niet bij, dat kan Caesarea geweest zijn. U weet dat hij werd verraden en dat hij moest vluchten vanuit Jeruzalem. Maar ja, hij was daar gevangen genomen, maar de orthodoxen die wilden hem om het leven brengen. En toen is hij snel naar Caesarea gebracht, geëvacueerd. Want ja, een groep van die orthodoxe Joden, die hadden zelfs met een eed gezworen. Ze zouden niet meer eten of drinken voordat ze Paulus om het leven zouden hebben gebracht. Kunt u zich voorstellen dat mensen je zo haten dat ze met elkaar afspreken: wij gaan niet meer eten of drinken voordat we Henk Schouten of de eigenaar erin om het leven hebben gebracht. Dan ben je niet populair, dat mag wel duidelijk zijn. Althans niet in die groep. Ik heb mij ook afgevraagd, dat openbaart de Bijbel niet, of die mannen inderdaad nooit meer gegeten en gedronken hebben, want ze hebben Paulus niet kunnen vermoorden. En ze hadden er met een dure eed voor jou hè, op gehamerd. Ze zijn er niet in geslaagd. Maar goed, Paulus die werd vanwege zijn beroep op de keizer naar Rome gebracht, via Caesarea, waar hij in Rome uiteindelijk zo'n 2 jaar in detentie was, maar wel een redelijke vrijheid genoot. Ik denk dat het Rome was. Ook vanwege het slot van de brief aan de Filippenzen 4 vers 22, waar staat: al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. Dus we kunnen toch wel aannemen dat hij toen al daar in Rome zijn plekje had. Maar hoe dan ook, ik wil dat u weet, met betrekking tot zijn gevangenschap. En met betrekking tot die gevangenschap moet aan de broeders en zusters in Filippi, maar de Heilige Geest, de Heere God, heeft dit woord bewaard door de eeuwen heen, dus ik denk ook ons daar iets duidelijk mee te maken. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurt, schrijft Paulus, veel eer tot de bevordering van het evangelie heeft gediend. Gevangen genomen, gearresteerd, getransporteerd uiteindelijk naar Rome, daar in gevangenschap. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot de bevordering van het evangelie heeft gediend. Dat is het paradoxale van het evangelie. Het paradox, dat is wat we dan zeggen een tegenstelling, maar het is niet echt een tegenstelling. Het dient ergens toe. Het lijkt fout, maar het werkt positief uit. Dat is eigenlijk waar Paulus ons in meeneemt. Tegenslagen kunnen een ongedachte, onverwachte, positieve uitwerking hebben. Zoiets zouden we nooit gedacht hebben, maar zo werkt de Heere God dikwijls. Een voorbeeld zien we daarvan wel heel nadrukkelijk in het leven van Jozef. Verkocht door zijn broers werd hij slaaf in Egypte. En in het huis van zijn heer maakte hij een enorme carrière. Wie had dat gedacht? zo'n Hebreeër, zo'n Joodse slaaf, die dan de baas wordt van een minister in Egypte. En dan wordt hij door de vrouw van die minister en van Fataal, hij wordt bestookt op een geraffineerde manier, zo'n jonge knaap. En dan oprecht blijven, rein blijven. En in de gevangenis geworpen worden. Hij bleef rein. Ik had afgelopen week een gesprek met een knaap. Die vertelde mij, Henk, voordat ik getrouwd ben, heb ik verschillende seksuele relaties gehad. Ik ben tot geloof gekomen. Maar moet ik dat nou in één keer afbreken? Kunt u zich dat voorstellen? Een jonge knaap. Je geloofsgroei gaat toch langzaam aan. Met andere woorden, dat mag je toch langzaam een beetje afbouwen. Nou, u mag raden hoe ik daarop gereageerd heb. Paulus bleef rein. Jozef, moet ik zeggen, bleef rein. Nou, Paulus ook wel, denk ik. En dan wordt hij in de gevangenis geworpen. En dan denk je, als slaaf verkocht, nu in de gevangenis geworpen, dat wordt helemaal niks meer met dat leven van Jozef. Maar het is wel wat geworden. Want er kwamen, u weet dat, u kent die geschiedenis, de bakker en de schenker. U kunt dus beter schenker worden dan bakker. Maar goed, uiteindelijk door heel die geschiedenis heen komt hij aan het hof. En dan nog weer later, dan komen zijn broers naar Egypte toe. En die hebben toch wel enige vrees, dat is wel begrijpelijk. En dan zegt Jozef in Genesis 45 vers 5. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Dat had je nooit verwacht. Toen Paulus daar in die, Jozef, ik gooi ze door elkaar. Toen Jozef in de put zat, toen Jozef verkocht werd, toen Jozef weer in de gevangenis kwam. Had je dit toch nooit kunnen denken? Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Ik weet niet wat er in uw leven, wat er in mijn leven gebeurd is en soms nog gebeurt en gebeuren zal. Dat zijn dingen die we bekend zijn. Maar de Heer de God kan wel achter bepaalde zaken de regie in hand hebben. En dan gaat het verrassend worden. En in Genesis 50 vers 20 staat het nog duidelijker. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het vandaag is, om een groot volk in leven te houden. Dus dan gaan we weer kijken naar Jozef, verkocht door zijn broers, naar Egypte, gevangenis, koning, om een groot volk in leven te houden. Ja, welk volk was dat? Nou, zijn wij geneigd om te zeggen, ja, dat is Israël geweest. Nou, dat denk ik niet. Israël was nog geen volk. Dat was een stammetje van zo'n 70 man, wanneer ze later ook naar Egypte komen. Kun je niet een groot volk noemen. Dat grote volk was een heidensvolk, was Egypte. God heeft hem dus bewaard en door Jozef heen is dat grote Egyptische volk bewaard. Laat het even bezinken. De verwerping door zijn broers, door God gebruikt om dat volk. Dat is de paradox, dat is die schijnbare tegenstelling. Maar ik kan u een groter contrast noemen. En negatiever kan het niet lijken en positiever kan het niet uitwerken. En dat is de dood van de Heer Jezus. Denkt u dat Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, nou noem ze allemaal maar op, toen Jezus gevangen werd genomen, veroordeeld werd, gekruisigd werd en stierf, dat ze toen gedacht hebben, maar dit gaat iets moois opleveren. Maar zonder die dood geen opstanding. Ook niet voor u, ook niet voor mij. Wie zou dat hebben bedacht? Ik denk dat zelfs Satan dat niet heeft geweten. Want dan had hij nooit er werk van gemaakt om de Heer aan het kruis te laten sterven. Het is Petrus die veel later schrijft, in 1 Petrus 2 vers 24, die zelf, dan gaat het om Jezus Christus, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Negatiever kun je iets niet doen. Opdat wij voor de zonde dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Het gaat het om ons. We zijn dood voor de zonde. We moeten leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. Is dat niet schitterend? Als je dat weet. Maar als je daar bij het kruis staat. God plaatst Paulus op een bijzondere manier. Opgejaagd door die groep orthodoxe joden. Naar het centrum van de wereld. Het centrum van de toenmalige beschaafde wereld. En daar kreeg Paulus een prachtplek om de blijde boodschap uit te dragen. Hij kan dan later schrijven dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Ik weet niet wat er in uw leven gebeurd is, gebeuren zal, ik zei het al. En soms denken we, Heere God, waar bent u? Ik snap het niet meer. Maar de Heere God. Paulus schrijft dat nog weer later in Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Als je God lief hebt, werkt alles mee ten goede. Dat is iets ook om je aan vast te houden. Als de dingen tegenwerken. Als de dingen anders gaan, en dat kan op allerlei gebied zijn, de Heere God doet alle dingen meewerken ten goede. Vorige week zaterdag een zuster begraven, 56 jaar. Ja, hoe kun je haar man en haar kinderen uitleggen dat God alle dingen doet meewerken ten goede? Dat is een lastige, dat is een hele lastige. Maar haar man en haar kinderen kennen en belijden ook de Heer Jezus en vinden daarin hun troost. Alle dingen meewerken ten goede. Ik ben ervan overtuigd dat Jozef, verkocht als slaaf, geen idee had van de zin van dat alles. Pas veel later, achteraf, werd het hem duidelijk. Ik denk dat al onze vragen, al onze waaroms, al onze vertwijfeling, pas achteraf, straks denk ik, bij de Heer duidelijk zullen worden. Of misschien interesseert het ons nog niet meer, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die heerlijkheid zal een zegen zijn die ongekend is. De Heer heeft het allemaal in zijn hand. De gevangenschap van Jozef, van Paulus, dient Gods doel. Net als het sterven van de Heer. Dus de broeders en zusters in Filippi moeten niet treuren. Hoeven niet onzeker te zijn, neerslachtig of geïntimideerd door de macht van de overheid, door de macht van de vijand. Want zo werkt de Heere God. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Diezelfde apostel. De gevangene om Christus wil. Ja, zo voel ik mij ook wel. Nee, ik kan vrij uit de deur gaan. Maar Paulus, die wel gevangen was en niet die vrijheid kende, die wist ik, ben een gevangene om Christus wil. En als Christus je gevangen heeft, kom je nooit meer los. Ik was een jongen van een jaar of 12, 13. Mijn vader was predikant en er was een collega. En die vond het nodig om mij te vragen, word jij later ook dominee? Ja, 12 jaar jochie, 13 jaar, moest ook geweest zijn. En ja, dat paste mij helemaal niet. En ik zei dus nooit van mijn leven. En toen zei hij, en ik zal het nooit vergeten, als de Heere God je in je nek grijpt, kom je nooit los. En zo is het wel, denk ik. En de Heere God heeft mij in mijn nek gegrepen. Ja. Al dat positieve van de gevangenschap, dat paradoxale, die schijnbare tegenstelling tussen wat het lijkt en wat het werkelijk is, dat kan dus uiteindelijk bemoedigend zijn. Daar kun je toch bij geloven, de Heer God heeft het in zijn hand en het is zijn plan, wij dus ook vandaag. En dan stelt de apostel in vers 14 dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Dus de druk wordt groter, maar niet alleen de druk, ook de vrijmoedigheid. Misschien dat daarom wel in onze tijd de druk op hen die geloven ook zwaarder aan het worden is. Omdat wij weer onze vrijmoedigheid terugkrijgen. Kijk, in een wereld waar het niet uitmaakt of je wel of naar de kerk gaat en waar iedereen het allemaal prima vindt, ja, dan kan iedereen naar de kerk hobbelen en dan kun je het gezellig hebben in die kerk. Maar wanneer het strijd en moeite gaat kosten en je voor de dag moet komen met jouw geloof, ja, dan wordt het lastiger. Maar dan wordt je getuigenis krachtiger. De boze denkt, ik zet Paulus gevangen. Dan zingen die christenen wel een toontje lager. Maar die in de hemel zetelt, lacht, drijft de spot met de logica van de mens. Want juist de gevangenschap, dat lezen we hier van Paulus, versterkt het getuigenis. Het bloed van de martelaren, zo is al een heel oud spreekwoord, is het zaad van de kerk. Nou, geloof mij, ik zie er bepaald niet naar uit natuurlijk dat er vervolging gaat komen voor de christenen. Dat is niet iets waar je naar uitziet. Maar het zou het waarachtig getuigenis wel eens kunnen versterken. Als christenen zitten we vandaag in de comfortzone. In vrijheid onze diensten. Met fijne liederen, fijne begeleiding. Soms zijn diensten complete shows met professionele bands. Ook in Nederland zijn er bands die de diensten begeleiden. En je moet solliciteren als je mee wil spelen. Ja. De sprekers doen vaak niet onder voor de beste cabaretiers. En de gezellige koffiebabbel na afloop. Maar komen we ook naar de dienst toe? Als het tuig voor de deur staat en ons dreigt. Komen we naar de dienst toe als een vijandige overheid ons het zwijgen wil opleggen? Komen we naar de dienst toe en getuigen we als onze baan op de tocht komt te staan? In grote delen van de wereld is dat zo. Maar daar lopen de kerken niet leeg. En het lijkt zelfs daar voller te lopen. Want dat bloed van die martelaren, dat zet blijkbaar toch nog altijd zaad. Hoe het ook zij, het licht van Gods plan worden nare, verdrietige dingen ineens door de apostel in een ander licht gezet. En wordt het zelfs bemoedigend, inspirerend. En soms overvalt mij de gedachte dat wij ons op andere tijden moeten gaan voorbereiden. Zijn we daar klaar voor? Ja, dan komen we bij vers 15. Van die sommigen tegenover de anderen. Van de eersten tegenover de laatsten. Dat is niet de uitspraak van de Heer Jezus. Vele eersten zullen de laatste zijn, maar hier gaat het in de context van Paulus. Sommigen tegenover anderen. Voor sommigen lezen we dat zij Christus prediken uit afgunst en ruzie en van anderen uit welwillendheid, met een goede intentie. Vertaling van een mooie woord, eudokia, die de goede papieren hebben. Hoe kun je Christus prediken uit afgunst en ruzie? Met een goede intentie, nou, dat begrijp ik. Maar uit afgunst en ruzie. Hoe gaat dat nou? Dat klinkt toch bizar? Uit eigen belang? Staat erbij, niet zuiver. Notabene ook nog om de gevangenschap van Paulus te verzwaren. Het zullen je broeders maar zijn. Ondertussen ziet u wellicht wat mijn moeilijkheid is. In de verkondiging van het evangelie dus twee categorieën van sprekers, evangelisten, bijbelleraren, vul maar in hoe je ze wilt noemen. En de groep tegen Paulus en een groep voor Paulus en het evangelie zoals Paulus dat brengt. Een groep met oprechte bedoelingen en met discutabele bedoelingen. Een groep met afgunst en een groep met een goede intentie. Dat alles gebeurde in de eerste 50 jaar van het evangelie. Paulus leeft nog, Paulus schrijft nog. De eerste 50 jaar van de kerkgeschiedenis, dus al die partijvorming. En dan is Paulus vaak de broeder op wie het gemunt is. Ik geloof dus dat het gaat om twee categorieën binnen die christelijke gemeente. Petrus die suggereert dat ook, hè, dat er verzet is tegen de apostel. In 2 Petrus 3 vers 15, daar schrijft hij, en beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Ja, u begrijpt, ik ben predikant, dus je hebt theologie gestudeerd, dat is al lang geleden, 40 jaar geleden. Maar ook toen al was er in de theologie toch die gedachte van ja, Paulus is een buitenbeen. Paulus is eigenlijk iemand met een ander evangelie. En dan werd Paulus gesteld tegenover Petrus. Nou, als ik nu Petrus zelf lees, dan denk ik de tegenstelling die gecreëerd werd door de hoogleraren soms, vind ik in de Bijbel niet terug. Paulus moet het altijd ontgelden. En ook vandaag gaat dat nog altijd door. Paulus tegenover Petrus, tegenover Johannes, zelfs tegenover Jezus Christus. Alsof hij een andere boodschap had, andere inzichten. Ten diepste gaat het erom, ook vandaag, dat men dingen die de apostel schrijft niet wil. En als je de boodschap niet wilt, dan schiet je de boodschappenjongen neer. Dat is altijd in de geschiedenis zo geweest, ook buiten het christendom. Als de boodschap je niet bevalt, dan probeer je degene die het brengt te kwetsen. En ik heb het idee dat dat vandaag in ons politiek bedrijf mondiaal ook meer en meer het geval is. Niet de inhoud, maar de poppetjes, dus breek de poppetjes af. Wij moeten ons buigen voor het woord van God. En of dat nou door Paulus of door Petrus of door Johannes of ook geschreven is. En Paulus is één van die mannen die door Jezus zelf geroepen is, opgetrokken zelfs tot in de derde hemel, die geheimenissen heeft gehoord en stemmen die hij zelfs nog niet mocht onthullen. En het zijn in onze wereld juist Gods mannen die men aanvalt omdat men de boodschap niet wil. Mozes, de eerste 5 Bijbelboeken. Jesaja, die een prachtige profetie schrijft. De evangelist van het Oude Testament. En Paulus, ze worden aangevallen door de critici van Gods woord. Mozes schreef de eerste 5 Bijbelboeken en daar hoort ook Genesis bij. Genesis schrijft onder andere van de schepping van de wereld, weet je wel, in 6 dagen tijd. Nou, dat kan natuurlijk volgens onze normen niet, dus dat is niet waar. Mozes heeft het geschreven, dat kan Mozes niet geschreven hebben, want het is veel later geschreven. En zo trekt men maar aan de boodschap. En de boodschap die men wil brengen is, God moet als schepper ontkend worden. Jesaja wordt in 3 grote delen verdeeld en de laatste, dat heet dan Trito Jesaja, heeft zelfs 12 tot 15 verschillende auteurs. En dat lees je steeds in boeken die de Bijbel uitleggen, dat er gedeelten toegevoegd zijn door latere personen of door een redacteur en dergelijke. Nou, ik ben al even onderweg. Ik heb daar nooit enig bewijs van gezien. Het wordt uit de grote duim gezogen. En dan nog, denk ik bij mezelf, stel dat dat wel zo was. Boven alles is er een inspirator. In de profetie is nooit voortgekomen uit de wil van een mens, maar van Gods wegen gesproken. En die boodschap hebben wij van Gods wegen. En er is er één die wil, Satan, die wil dat die dingen van de Heere God, ja, weersproken, eigenlijk onbekend wordt. Jezus zelf roept in Johannes 5, de fariseeën ter verantwoording. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. De fariseeën die willen bewijs hebben. En laat nou eens zien dat u het bent. En de Heer zegt, ja, dat heeft geen zin, jullie geloven Mozes niet. En als je Mozes niet gelooft, dan, ja, dan kom je nooit bij mij uit. Ik geloof Mozes. Ik geloof in Jezus Christus. Johannes 3, vers 16. Kennen we allemaal natuurlijk, zo lief heeft God de wereld gehad. Maar een andere tekst moet u eigenlijk net zo goed kennen. Dat is 2 Timotheus 3, vers 16. 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Heel de schrift. Feitelijk doelde Paulus trouwens op het Oude Testament, maar ik met vrijmoedigheid vul ik daar ook het Nieuwe Testament nu bij in. Dat was het toen nog niet. En vandaag is hij een geliefd doelwit. En ik kan wel een paar citaten geven van Paulus waarom de wereld gaat stijgeren. Moet je deze wereld nou niet gaan zeggen dat een vrouw niet meer op een preekstoel mag staan, want de vrouwen moeten op de preekstoel staan. Dat is een drang die er blijkbaar is, maar het is een strijd met Gods woord. Ja, zeg maar, dat is de cultuur van Paulus. Dan denk ik, nou, ga nou een beetje beter lezen. Paulus die verwijst naar de scheppingsorde, en die verwijst naar de zonde, een theologisch argument, geen cultureel van zijn tijd. Maar ja, onze cultuur wil dat niet. En we kunnen ook wel spreken over, ja, over allerlei seksuele soorten die er zijn. Daar zegt Paulus ook wel wat van. Ja, dus men wil de boodschap niet. En zo zijn er dus altijd mensen die het anders willen. Die andere bedoelingen hebben. Maar toch verkondigen deze tegenstanders soms wel iets van de waarheid. En dat vindt Paulus dan wel mooi. Want dan zegt hij in vers 18, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, ik zal mij verblijden als Christus naar voren komt. Wat dan de motieven zijn, hoe men als Christus naam maar. Ik vind het, misschien sommigen van u ook wel, schitterend om af en toe naar muziek te kijken en te luisteren van André Rieu. Dat vind ik mooi. Ik denk dat er veel mensen zijn die dat mooi vinden, want ja, populair is die wel. En dan staat hij daar met zijn koor en dan dirigeert hij dat koor en dan komen de zangers en zangeressen en dan zingen die prachtig Amazing Grace. Ze zingen prachtig Nearer My God to Thee. Dan wordt daar evangelie verkondigd, wat hun bedoelingen zijn. Te emotioneren, dat snap ik ook wel. En de kassa moet rinkelen, dat snap ik ook wel. Dat zijn allemaal bijbedoelingen. Maar Christus wordt daar wel verkondigd. De tekst wordt wel naar mensen toegebracht. En dan denk ik, de Heere God doet het heel anders dan wij dikwijls zouden denken. Ik keek met Betty, dat is mijn vrouw, naar een aflevering van de serie The Crown. Hebt u die misschien ook gezien? Of zegt u van, nou ja, ik kijk niet naar de televisie of dergelijke. Maar The Crown, dat is de geschiedenis van Queen Elizabeth. Van de koningin van Engeland, die inmiddels al aardig oud is geworden. Maar al heel lang natuurlijk als vorstin daar in Engeland is. En er zat een aflevering bij en toen ging het over een ramp in Wales. Een kolenberg die wegzakte. 144 doden, 116 kinderen, dat is gebeurd in 1966. En dat kwam allemaal daar naar voren. Je zag het gespeeld worden en het greep mij echt naar de keel. En je zag de worsteling van Elizabeth tussen protocol en haar hart. Op een gegeven moment had ze een gesprek met de Prime Minister Wilson. Toen. En dan vraagt ze aan hem, hoe openhartig de koningin, heb ik een gebrek? Want ze heeft nog nooit gehuild. Niet bij het overlijden van haar oma, niet bij het overlijden van haar vader. En dat gesprek sterft zo'n beetje weg. Wilson weet ook niet zo goed wat hij er aan moet. Hij vertrekt weer en dan zet Elizabeth de pick-up aan. Grammofoonplaat met zang en muziek. En dat was de zang en de muziek die die mensen zongen rondom dat massagraf wat het was van al die kinderen. En dan luistert zij en dan komen daar tranen. En wat werd gezongen? Jezus, die mijn ziel bemint, laat mij schuilen aan uw hart. als de golven woedend slaan tegen rotsen op en neer. Laat me aan uw zij dan staan tot de storm voorbij is. Heer, laat mij niet alleen, steun en sterk gestadig mij. Werd gezongen in die aflevering van de Crown. Miljoenen, tientallen miljoenen denk ik, hebben die serie of zullen die serie nog zien. En dan komt dit daarin naar voren. En hier wordt evangelie verkondigd. Ja, wat is de bedoeling geweest van de makers van de serie? Emotioneren. Kassasucces. Vul het maar in. De bijbedoelingen zijn duidelijk. Maar God laat zijn boodschap horen. In deze wereld. Heel wat sterker op die manier dan wij dikwijls in onze kerken. Evangelie werd verkondigd. De naam van zijn zoon als schuilplaats wanneer het stormt in het leven. En ik kan me niet voorstellen dat er kijkers zijn die niet een storm kennen. En worden dan bepaald, er is er één. Ik moest ook denken aan Paulus, Romeinen 1 vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God heeft het immers hun geopenbaard. De dingen van God zijn niet onbekend in onze wereld. Terug naar de hoofdlijn. Wat was de hoofdlijn? Gevangenschap van Paulus. Het uiterlijk zwakke werd tot zegen voor de broeders en inspireerde tot grotere inzet en getuigenis. We wezen op Jozef, we wezen op zijn verbanning uit zijn vaderlijk huis en slavernij, zijn gevangenschap in Egypte. Redding van een groot volk, diezelfde Egyptenaren. Zo werkt de Heere God. Dat is het paradoxale van het evangelie. Die schijnbare tegenstelling. En juist op dat moment dat je er niet meer in gelooft, begint de Heere God te werken. En zijn uitwerking is vele malen mooier, sterker, heerlijker dan we ooit zouden hebben gedacht. 2 Korinthe 12 vers 9, bekende woorden van Paulus. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het is niet een evangelie van succes. Het is geen welvaartsevangelie. En toch denk ik dat het de meest succesvolle boodschap is en dat het ons uiteindelijk de beste welvaart brengt. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Jezus is niet in de dood gebleven. Dat weten we maar al te goed. Hij is opgestaan. Hij leeft. En naar hem zie ik uit. En daarom verkondig ook ik, wij, Christus en die gekruisigd. Geen enkele bijbedoeling, geen enkele andere bedoeling, geen ander verlangen dan slechts dat ene verlangen. Dat mensen hem leren kennen. En u zit hier in de zaal. En we hebben elkaar al vele malen ontmoet. En u kijkt en u luistert thuis mee. Ja, wij kennen elkaar een beetje, thuis ken ik u helemaal niet. Dus ik weet ook niet zeker of ieder die mij nu hoort of ziet ook echt een kind van God is. Echt zijn haar vertrouwen op Jezus Christus heeft gesteld. Dat is uiteindelijk mijn bedoeling. Wat u verder ook van Henk Schouten denkt en vindt, dat interesseert me eigenlijk heel weinig. Maar wat ik zo belangrijk vind is, kent u, ken jij Jezus Christus als je Heer, je Heiland en je Zaligmaker? Ga die deur niet uit zonder die zekerheid. Het is nu nog genadetijd. Hoe lang? Ik weet het niet. We leven in de eindtijd, vlak voordat de gemeente wordt opgenomen. Ik ben ervan overtuigd. Ja, dat zei mijn vader ook, zei Johannes de Heer ook, en dat hebben we een hele hoop meer gezet. Maar er is een generatie, daar gaat het echt gebeuren. En als ik kijk naar wat er nu gebeurt, dat is uniek. Zo is de wereld nog nooit geweest. verbonden alles met elkaar. Wij zien uit naar hem die voor ons een thuis bereidt in het Vaderhuis. Mogen de Heere ons zegenen met dat vooruitzicht. Amen.